Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdsgeestpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman. Snel rijk worden, financieel onafhankelijk zijn en vervolgens luieren aan het zwembad in je villa in Dubai of aan het strand van Bali. Een groeiende groep influencers belooft via online programma's bakken vol geld. Het enige wat hun volgers hoeven te doen is geld in te leggen en wat simpele principes toe te passen. Deze zogenoemde finfluencers strooien met soms spirituele mythes over geld. Financieel succes kun je zelf manifesteren of bereiken door bijvoorbeeld elke dag om 5 uur 's ochtends op te staan. Finfluencers lijken vooral grip te hebben op een jongere generatie. Jonge mannen en vrouwen die steeds minder been zien in een 40-urige werkweek in loondienst. Werken heeft onder jonge mensen een PR-probleem. Dat constateerde onze verslaggever en columnist Emma Curvers afgelopen weekend in een snedige column over die lokroep van finfluencers. Volgens haar is het hoogst tijd voor een glamorisering van het bestaan met een baan. Denken jonge mensen radicaal anders over werken in loondienst? En waar komt dat verlangen naar luier op het strand vandaan? In welk gat springen deze finfluencers met hun belofte van snel geld? Nou, daarover praat ik vandaag met verslaggevers Haro Kraak, Marieke de Ruiter en aangeschoven is natuurlijk ook onze eigen Emma Curvers. Welkom, Emma. Jij maakt je dit weekend druk over finfluencers.
Ja,
wie zijn dat? Wat zijn dat? En wat is volgens jou het probleem?
Ja, nou, de finfluencer is natuurlijk de financiële influencer. Even de basis.
Ja.
Dat zijn mensen die we al een heel aantal jaren op sociale media zien. Vaak spiegelen ze daar een hele glamoureuze levensstijl voor. Ze logeren in dure hotels, dragen merkkleding en hele zware polshorloges. Wat is het probleem? Dat is dat succes vaak best wel als een maakbare iets wordt voorgesteld door veel finfluencers. Jij kunt miljonair worden. Ook jij kan het. Kijk maar naar mij. Het is heel makkelijk, wordt er vaak gedaan. Er gaan allerlei wilde beloftes in die scene eigenlijk rond. Mm-hmm. En daar zit ook een heleboel advies bij. Waar je wel vraagtekens bij kan zetten. Een ander probleem is dat ze vaak in een beetje grijs gebied ook opereren. Ze geven soms financieel advies, terwijl ze dat strikt genomen niet mogen. Ja, en het jammer is ook dat daarbij werken voor hun baas vaak als een heel meelijwekkend iets wordt neergezet. Vaak zeggen die mensen, vroeger moest ik gaan werken. Dat was heel erg naar en verschrikkelijk en ik was een soort slaaf. En zo wordt dat dan ook neergezet als deel van de matrix als je in loondienst bent. En dat is iets wat je eigenlijk moet vermijden.
Maar je moet ontsnappen.
Ja, je moet financieel onafhankelijk worden. Dat is eigenlijk het grote doel, onafhankelijk van het systeem. En eigenlijk ook liefst weg uit Nederland vaak hoort
naar
erbij.
Bali, hè? En Dubai.
Of naar Dubai, waar je heel weinig inkomstenbelasting hoeft te betalen. Er zit ook echt waar vaak een soort anti-overheidssentiment bij en anti-belasting, eigenlijk anti-systeem sentiment.
En dan kun je daar aan je zwembad een beetje op passief vermogen teren, toch?
Ja, bijvoorbeeld. Ja. Of je gaat profiteren van alle crypto die je hebt gekocht. Of er zijn allerlei routes naar dat miljonairschap.
Haro, volgens mij heb jij ook een fascinatie voor finfluencers. Je schreef er meerdere keren over in onze krant. Waar komt die fascinatie vandaan?
Bij mij begon dat een paar jaar geleden toen ik filmpjes zag van Great Property Experience. Twee mannen die als YouTube-reclames dan vertelden van, als jij nu investeert in stenen, in pandjes, kan jij een passief inkomen in genereren en dan kan je financieel vrij worden.
Ja.
Nou, dit zijn de termen die vaak terugkomen. En wij leren jou hoe dat moet. Als je het echt goed wil leren, moet je wel 20.000 euro betalen voor de Black Badge.
Ja.
Het eerste wat ik me daarbij dan altijd afvraag van mensen die rijk zijn geworden en anderen gaan leren om dat ook te doen middels een cursus. Waarom geven die nog cursussen? Dus het zijn vaak een beetje shady figuren.
Ja.
Ik ging dus kijken naar de jongeren die dit hierop ingingen. En toen kwam ik bij een jongen, Dylan, die op een hogeschool in Eindhoven zat. En die had ter plekke op zo'n cursusdag 20.000 euro geleend van iemand anders in de zaal tegen 5% rente.
Nee.
En had dus geen enkel geld vervolgens om in dat vastgoed te steken.
Ja.
En die jongen had zich dus zwaar in de schulden gewerkt. Dacht dat hij bij de bank kon aankloppen van ik wil even zoveel ton lenen. En dat was er vrij snel van een koude kermis thuisgekomen. En die vertelde daarover dat hij nu 150 euro per maand afbetaalt op die schuld door zijn fiets rond te rijden met de thuisbezorgde bestellingen.
Ja. En toen dacht ik, ja, dit is deprimerend verhaal.
Ja, zo deprimerend. Ja. En dat zijn dus, ik denk dat er, hij zei, ja, ik zie hier om me heen, iedereen wil snel geld verdienen.
Ja.
Get rich quick. Zo kwam ik er een beetje op. En toen ging ik kijken van zijn er nog meer allemaal voor influencers op dat vlak? En wat verkopen ze eigenlijk?
Ja.
Dus dit ging dan over vastgoed, maar je ziet heel veel crypto inderdaad. Beleggen in gewoon aandelen ook, maar ook bijvoorbeeld e-commerce en dropshipping. Hoe ik het meestal omschrijf is dat je op Alibaba of AliExpress zoekt naar goedkope spulletjes die je in je Nederlandse webshop voor meer geld verkoopt.
Ja.
Waarbij je niet eens een voorraad hoeft in te kopen, maar de shipping direct vanuit China laat doen. Dus is echt nul risico, nul meerwaarde. Gewoon heel veel pakketjes die over de wereld heen gaan. Van een automatische tandpasta dispenser tot, weet je, dat soort beetje gimmicky dingen verkopen ze vaak.
Ja.
En dat leer je dan via zo'n cursus hoe je dat moet doen.
Dan lucratief? Of kan dat lucratief zijn?
Ik kan me herinneren dat Jeroen Berghijk daar met zijn zoon een keer een groot stuk over heeft geschreven. Ze hebben dat geprobeerd en dat lukte hun totaal niet.
Nee.
Terwijl zij toch ook wel redelijk slimme mensen zijn, ondernemend. Dus zo makkelijk is dat niet. En de meeste briljante producten zijn al bedacht en gemonopoliseerd.
Maar misschien lag dat falen wel aan hun money mindset.
Ja, dat is natuurlijk wat je af moet vragen.
Hoe groot het is, ik begrijp dat het heel lastig is om dat precies te zeggen. En echte harde cijfers zijn er misschien niet over. Maar hoe groot is deze wereld van finfluencers nou?
Ja, je vindt makkelijk tientallen Nederlandse influencers, finfluencers. De AFM, de Autoriteit Financiële Markten, heeft een onderzoek gedaan naar dit fenomeen. En die kwam uit op 150 influencers. Dat is dus minstens 150. En ik geloof dat die samen een miljoen volgers hadden.
Ja.
Dat is alweer 2 jaar geleden, geloof ik, of een jaar geleden. Dus sindsdien is
het
ongetwijfeld.
Het universum is vast uitgedijd.
Ja, ja. En heel veel van hen volgen natuurlijk niet alleen Nederlandse influencers, maar ook uit het buitenland.
Ja.
Dus dat is heel moeilijk om dat zo te pinpointen. Maar het is zeker wel een redelijk wijdverspreid fenomeen.
Ja, en wat, want die jongens die jij, een jongen als Dylan die je beschrijft, en die andere jongens die jij hebt gevolgd, wat wordt hun nou beloofd? Wat is nou die lokroep, denk jij? Het is natuurlijk eigenlijk logisch.
Dat is heel logisch,
rijk worden is aantrekkelijk, maar waarom zijn mensen bereid om daar geld in risicovolle producten te stoppen?
Nou, ik denk dat er wel een soort voedingsbodem is als je kijkt naar de bestaanszekerheid. Denk heel veel jongeren groeien op met het idee, ik ga nooit een huis kunnen kopen omdat het toch met een vaste baan niet haalbaar is.
Ja.
Ze zien op social media dat mooie auto's, dikke reizen naar Dubai, dat soort dingen, dat is haalbaar kennelijk. Het wordt hun voorgeschoteld als je maar dit en dat doet.
Ja.
Als je deze cursus even neemt. Dus ik denk dat materialisme aan die kant ook soort van geaccepteerd en genormaliseerd is.
Mm-hmm.
En dat daar tegelijkertijd, Emma stipt het al even aan, een soort wantrouwen tegen het systeem in zit. Dat is heel, heel diep. Want
daar word je door genaaid.
Ja, het systeem.
Daar moet je onafhankelijk van maken.
Het systeem is tegen jou. En inderdaad, onafhankelijkheid is denk ik het belangrijkste begrip. Want wie slapend rijk wordt, kan de hele dag chillen en is van niemand meer afhankelijk.
Ja, nou had ik net al over money mindset. Emma, jij beschreef dat deze wereld eigenlijk vol zit met geldmythes. Hè? Met soort bijna spirituele overtuigingen over hoe je snel geld kunt verdienen. Wat kwam je allemaal tegen?
Ja, er zijn eigenlijk denk ik een beetje 2 varianten van deze wereld. Dan hebben we het misschien over de wereld waar Haro wat meer in zit. Is eigenlijk die verwant is aan de manosfeer. Dat is eigenlijk denk ik een vrij masculine snel geldwereld die je op sociale media ziet. Van echt stoere mannen met snelle auto's poseren die ze vaak gehuurd hebben. Waarin dat is eigenlijk gaat veel meer over een soort van stoer geld of zo. En je hebt een beetje meer de sfeer van spiritueel geld verdienen. Van het manifesteren, wat dan weer een veel vrouwelijkere, zachtere kant is van het finfluence. En die komt dan weer veel vaker in mijn tijdlijn voor. Want ja, zo werkt het internet nou eenmaal. En in die manifesteer scene, ja, er zit er wel overlap in, maar ja, ook daar moet je eigenlijk je ontdoen van allemaal limiting beliefs over geld. Dus je moet denken vanuit je succes en je succes visualiseren. En als je dat visualiseert, dan gaat het ook op je afkomen. Dat is eigenlijk de hoofdgedachte. En dat is natuurlijk al een hele oude gedachte, hè, want het manifesteren, dat is al heel veel langer in zwang. Al decennia lang, maar ja, dat is op sociale media en die finfluence scene weer echt opgekomen.
Want ik schrok al een beetje van die limiting beliefs. Ik ken dat uit een documentaire over een hele enge secte upstate New York. En Nexium.
Ja.
Limiting beliefs is eigenlijk dat, ja, je wordt tegengehouden volgens mij in dat financiële succes, zodat je zelf denkt dat het niet gaat lukken, toch, Emma?
Ja, je moet eigenlijk de wet van de aantrekkingskracht is heel belangrijk. Dus je moet visualiseren hoe jouw succes eruit ziet en ook al keuzes maken alsof je al in die situatie zit. Dat vind ik eigenlijk wel een heel schadelijk idee, want dat betekent dat je ook gaat leven boven je inkomen wat je op dat moment hebt.
Je moet je eigenlijk al rijk wanen om rijk te worden.
Ja, dat komt wel vaak terug.
Zo, en kwam jij dat ook tegen, Harold, in jouw?
Dat zijn wel van die kreten die je gewoon hoort. Ja, dat kopiëren ze allemaal van elkaar. Ja.
Breek door je geldblokkades.
Ja, je money mindset.
Ja, en de money mindset.
Een vrouw die ik volg is Zanella Tihic, heet zij. Zij heeft veel volgers en zij noemt zich een manifestatie queen. En zij zegt dat je 3D compleet moet negeren en Delulu vanuit het kwantumveld moet gaan creëren.
Ja.
Lulu?
Is wel vaak een snelle methode om
En als je dat doet, ga je net zoals zij, is de belofte, 100.000 euro per maand verdienen. Alleen ze zegt nooit zo duidelijk waarmee je dat dan precies gaat verdienen en met wat voor soort werk. Want zij verdient dat geld, neem ik aan, met die cursussen die zij geeft en retretes die zij verkoopt voor 10.000 euro per week. Maar waar gaan al die andere mensen dan dat geld mee verdienen? Dat blijft voor mij altijd een grote vraag.
Nou ja, waar jouw column erg over ging, was ook over piramidespellen, Emma. Want daar zit volgens mij ook jouw zorg. Wat is dat weer een piramidespel?
Nou ja, de piramideconstructies zijn een beetje de puisten in dit landschap, zullen we maar zeggen. Dat zijn wel echt de excessen natuurlijk. Een piramideconstructie kennen jullie waarschijnlijk allemaal wel. Dat is een constructie waarbij mensen hun vrienden of een netwerk aanboren om bij een bepaald bedrijf te komen. Die mensen moeten allemaal betalen en dat geld moet naar boven in de top van het bedrijf stromen. Dat kan een hele tijd zo doorgaan. Die piramide groeit en groeit en groeit aan de onderkant totdat die eigenlijk verzadigd is. En dan houdt het eigenlijk op, dan stort het ook in elkaar. Je ziet in dat finfluence-landschap dus ook wel eens piramideconstructies. Maar het vage is dat het ook netwerkmarketing kan zijn. Waarbij er dus wel degelijk producten worden verkocht. Dat is een beetje het moeilijke. Soms worden bijvoorbeeld cursussen verkocht. En wordt ook gezegd, jij moet ook je vrienden hierbij halen. En dan wordt het heel moeilijk om te bepalen ook of het eigenlijk verboden is of niet.
Ja.
Want netwerkmarketing mag en het piramidesysteem mag niet. En om te bewijzen dat iets een piramidesysteem is, moet die netwerkmarketing belangrijker zijn dan het product dat je verkoopt. Nou, dat is heel moeilijk aan te tonen.
Dat is hetzelfde als multilevel marketing, toch?
Ja, dat is de Engelse term inderdaad voor netwerkmarketing. Je hebt heel veel bedrijven gehad waarbij netwerkmarketing een rol speelt. Ik noemde in die column Herbalife bijvoorbeeld. Dan verkoop je wel een product, namelijk hele vieze afvalshakes. Maar je haalt ook je buurvrouw erbij en weer andere mensen.
Ja.
Het is heel moeilijk om dus te bewijzen dat daar iets verkeerds aan de hand is.
Niet als Tupperware was het dan ook toch of niet? Of?
Ja, maar Tupperware was ook goed spul, hè?
Ja, precies. Maar daarom het verschil tussen twee.
Ja, dat is moeilijk. Ja.
Emma komt even op voor
die vrouwen heel blij mee, geloof ik. Maar dat was ook netwerkmarketing, ja.
Nee, en als je dan eenmaal in zo'n piramideconstructie bent gestonken, zeg maar, je bent je geld kwijt, dan is de schaamte best groot, denk ik.
Ja, dat lijkt me wel, ja. Ja, de mensen praten daar misschien liever niet over als ze een paar duizend euro kwijtgeraakt zijn. Soms gaat het ook om veel grotere bedragen.
Ja.
Ja, Omroep Brabant heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar IM Academy. Dat is ook een bedrijf dat ik noemde in die column. En zij verkennen daar ook echt van, wat is dit nou toegestaan wat zij doen? En dat is best lastig te zeggen. Omdat zij dus ook cursussen verkopen in crypto en leiderschap tonen en dat soort dingen.
Ja.
Dus er wordt wel degelijk iets geleverd aan die mensen. Maar ze worden vooral, dat bleek dus uit die reportage van Omroep Brabant, heel erg aangespoord om hun vrienden ook lid te maken. En dat komt toch wel heel onfris over.
We hadden het al over dus dat het een grijs schemergebied is. Maar zijn er ook influencers, Haro, die eigenlijk wel goede adviezen geven voordat we het idee schetsen dat iedereen... Elke finfluencer lucht verkoopt.
Volgens mij zijn er zeker wel. Ja. Ik heb wel eens een paar Instagram accounts gezien die echt gewoon informatie geven over de markt op dat moment. Weet je wel? En dat is gewoon heel feitelijk, journalistiekachtig. En die geven geen beleggingsadvies. Mm. Het grappige is dat heel veel mensen altijd bij zeggen van dit is geen beleggingsadvies, waarna ze beleggingsadvies geven. Ja. En ik heb de AFM daar ook over gesproken en die zegt van nou, dat is gewoon, dat, zo kan je niet de regels omzeilen. Als jij advies geeft, maar zegt dat het geen advies is, dan is het wel advies.
Dat mag niet.
Ja.
Dat mag niet. Maar wordt daar ook op wordt daar ook opgetreden door de overheid op het moment dat influencers zich niet aan de regels houden?
Nou, er is één geval van een jaar geleden van Grinta Invest. Het was iemand, het was een investeringsmaatschappij waar allemaal mensen miljoenen in had gestoken. En dat was een influencer die daarna was verdwenen. Die kreeg een soort dwangsom van 50.000 euro per dag. Heeft de AFM toen opgelegd. Dat was wel aan een influencer. Ja. Maar dat was ook echt een groot schandaal van oplichting, zeg maar. Over het algemeen wordt er niet opgetreden tegen de influencers. Hoewel de AFM dus wel met dit rapport over die 150 influencers... Wel heeft geprobeerd om ze te waarschuwen van dit mag wel, dit mag niet. Ja. Heel veel influencers gebruiken affiliate marketing. Dus die zeggen, neem nu een beleggingsrekening bij bank X. En daar krijgt die persoon ook stiekem een commissie op. Dat mag sowieso niet.
Nee.
En je mag ook geen beleggingsadvies geven als je geen vergunning daarvoor hebt. En daarom zeggen ze dan vaak bij van het is geen financieel advies. Dus je moet over je belangen moet je totaal transparant zijn. En dat zijn ze vaak niet. En zelfs concludeerde de AFM dat van die 150 de meeste niet stonden ingeschreven bij de KVK. Dus eigenlijk helemaal op een basis van niets aan het ondernemen waren.
Ja,
maar er zijn ook wel leuke influencers, wil ik wel even bijzeggen. Want je hebt bijvoorbeeld ook mensen als Porte René. Een shout-out naar Porte René. Die gewoon hele leuke bespaartips geven. Of zeggen hoe je hypotheek het beste snel kunt aflossen. En gewoon hartstikke nuttige.
Hoe je als zelfstandig ondernemer lekker... kunt sparen.
Ja.
We hebben ook een collega die eigenlijk influencer is. Vincent Kouters heeft een boek geschreven. Ja. Hoe word ik tonner, geloof ik.
Kon hier vandaag helaas niet aanwezig zijn. Maar zijn boek staat ook vol met hele handige tips. Alleen, die gaan niet over snel geld verdienen.
Nee, precies.
Of miljonair worden.
Waar denken jullie dat die trend nou vandaan komt? Want het lijkt toch wel... Ik hoor het ook omheen bij jongere familieleden en zo. Dat best een...
Ja, ik heb ook het idee dat als je in je omgeving vraagt, familie, vrienden, collega's, dat iedereen tieners kent die dat wil.
Ja.
Het is misschien ook een heel, heel logisch iets om te willen makkelijk rijk worden. Alleen denk ik dat als wij terugdenken naar onze eigen jeugd, dat je dat niet echt als optie zag. En dat het ook niet per se cool was om te veel denken aan geld en aan rijk worden. Ik weet niet in hoeverre dat klopt, maar dat is mijn indruk. Dus dan denk ik toch dat dat te maken heeft met de aanwezigheid van al die mensen die zeggen dat het zo makkelijk is.
Ja.
En de voedingsbodem van ook het idee hebben van ik kom anders nergens in het leven zonder een vermogen op te bouwen.
Ja, precies. Zegt dit nou wat over het arbeidsethos van millennials en Gen Z'ers? Aan tafel zit ook Marieke de Ruiter, verslaggever economie. Als jij hier allemaal zo naar luistert, wat denk jij? Is het representatief voor hoe jonge mensen over geld verdienen denken? Of zit dat toch wat anders in elkaar?
Om je eerste vraag denk ik te beantwoorden. Als het gaat over jongeren en werk, dan zien we toch dat er in ieder geval niet een massale afkeer is van het loondienstverband. Er werken meer jongeren dan ooit. En Nederland doet het ook heel erg goed. We staan eigenlijk bovenaan als het gaat over de arbeidsparticipatie van jongeren. Maar we zien wel dat er een veranderde werkmentaliteit is. Of tenminste, er zijn cijfers die daar wel aanleiding toe geven om dat te denken.
Ja.
Zo werken jongeren eigenlijk het minste over. Ze vinden andere dingen dan werk belangrijker. In ieder geval belangrijker dan andere generaties. Dus er lijkt wel een soort verandering te zijn waarin eigenlijk jongeren niet meer zozeer leven om te werken, maar werken om te leven, zoals dat dan vaak wordt gezegd. Dus daar lijkt wel een kleine verandering in te zijn. En nou ja, als je kijkt naar wat daar dan de oorzaken voor zijn, dan ja, het is dan heel verleidelijk om te denken dat nieuwe generaties lui zijn. Dat wordt dan altijd gezegd over jonge mensen. Ja. Maar het heeft eigenlijk...
Dat is de sticker die ook hier overheen wordt geplakt. Ja. Ja. Over deze beweging van jongeren willen met snelle halen, snel thuis zijn en hebben geen zin meer om te werken.
Ja, hè? Maar goed, dat wordt eigenlijk altijd gezegd. Ik bedoel, de managers en de politici die nu wijzen naar luie jongeren zijn zelf van de patatgeneratie. Die werden ook al lui genoemd. Dus dat is eigenlijk altijd een beetje wat wordt gezegd. En het is altijd goed om te benadrukken dat de verschillen binnen generaties altijd veel groter zijn dan tussen generaties. Hè. Het is veel bepalender waar je wieg staat dan wanneer je bent geboren. Als het gaat over bijvoorbeeld je sociaal-economische positie. Maar wat denk ik wel belangrijk is voor generaties, of in ieder geval wat ze met elkaar delen, zijn de omstandigheden waaronder ze op de arbeidsmarkt komen. En deze jongeren komen op de arbeidsmarkt op een moment van enorme arbeidsmarktkrapte. Er zijn enorm veel personeelstekorten. Dus ze hebben de banen voor het uitkiezen. Dus het is wat dat betreft ook logisch dat zij andere eisen durven te stellen dan mensen die tijdens bijvoorbeeld een crisis op de arbeidsmarkt komen. Die zijn eigenlijk al lang blij dat ze überhaupt werk hebben. Ja. Dus zij durven te zeggen, ik wil graag op vrijdag vrij en op woensdagochtend wil ik naar een roadcycle lesje voordat ik begin bijvoorbeeld. Dus daarin zijn verschillen. En ook deze jongeren komen op de arbeidsmarkt in tijden van een pandemie die er toen was. Dus ze zijn ook heel erg gewend aan het thuiswerken bijvoorbeeld. En ze zijn allemaal ook erg bang voor een burn-out. Want dat hebben ze bij hun broers en zussen zien gebeuren. En dat willen ze zelf ook niet.
Ja, dus jij beschrijft eigenlijk een generatie die verstandiger is dan wij. Die niet te hard wil werken. Die waarde hecht aan vrijheid. En die ook flexibel wil zijn. Want dat hoor ik ook wel veel om me heen. Dat mensen hun eigen uren willen indelen. Klopt dat?
Zeker. Ja. En soms ook je eigen locatie. Ik bedoel, dat remote werken. Van Bali kwam net al even voorbij. Ja. Dat vinden jongeren ook heel prettig als dat kan. Dus ze willen veel meer zeggenschap hebben over hun werk. En ze identificeren zich daar ook wat minder mee. Dus ze zullen misschien iets minder snel zeggen, ik ben advocaat, maar ik ben persoon X en by the way, ik werk ook in de advocatuur.
Ja, ook op zich niks mis mee.
Nee.
En dat idee wat ik, waar wij het eerder over hadden, of wat hier wordt geschetst, van die afkeer van loondienst. Kom jij daar iets van tegen in jouw onderzoeken?
Nou, wat ik zeg, dat is dus, de arbeidsparticipatie ligt dus heel hoog. Dus er zijn nog steeds heel veel jongeren die gewoon in loondienst werken. Er zijn overigens ook veel jongeren die ZZP'er worden, hoor. Daar zie je echt wel dat onder deze leeftijdscategorie, 30 min, dat er ook echt een grote opkomst is van ZZP'ers. Maar een afkeer van loondienst zie je niet zozeer. Maar je ziet dus wel dat het in ieder geval een minder belangrijke rol in hun leven speelt. En dat ze daarin wel heel duidelijk grenzen willen stellen. En dat komt denk ik ook wel heel erg voort uit waar het net ook over ging. Dat heel veel jongeren hebben een flexcontract bijvoorbeeld. Dus heel veel onzekerheid over hun baan. Dus ze hebben het idee van als de werkgever mij behandelt als een klapstoelmedewerker, waarom zou ik dan wel loyaal zijn en dat extra stapje zetten. Ja. Ze kunnen geen huizen kopen. Dus waarom zouden ze heel veel uren overwerken om meer te verdienen als ze daarmee toch niet een hypotheek kunnen afsluiten? Dus dat soort sentimenten, die zie je denk ik wel terug.
Ja, zou je kunnen zeggen dat eigenlijk die finfluencers die op zoek zijn naar financiële onafhankelijkheid en de mensen die jij hebt beschreven in jouw stukken, de jongere werknemers die op zoek zijn naar flexibiliteit en voor zichzelf willen zorgen, dat die eigenlijk reageren op dezelfde onzekerheid die er in de samenleving is?
Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk wel dat er een soort algeheel gevoel is binnen de jongere generatie dat in ieder geval er echt andere dingen zijn in het leven dan werk alleen. Mm-hmm. En inderdaad ook dat werk niet altijd meer dat ticket is naar een station wagon en een koophuis en dat soort zaken. Ja. En dat je dat misschien anders moet inrichten.
Ik las dus in een stuk, overigens van het NRC, dat Nibud, het budgetinstituut, die zei dat inmiddels 42% van de jongeren tussen 18 en 30...
Belegd. Ja.
Haro, heeft dat dan ook hiermee te maken? Dat jongeren proberen toch dat huis voor elkaar te krijgen?
Ja, Ik denk ook dat sparen algemeen nu wordt gezien als dom. Want daar krijg je geen rente op. En de inflatie is super hoog geweest de afgelopen jaren. Dus als je het geld daar laat staan, dan is dat passieve inkomen heel passief. Ik denk dat die hype op beleggen dat wel een beetje verklaart.
Ja, ja. En Emma, jij schreef in jouw column het bestaan met een baan wel weer wat meer glamour zou kunnen gebruiken. Nou hoorden we net van Marieke dat gelukkig nog steeds heel veel jonge mensen toch wel willen werken.
Het is eigenlijk meer dan heel ooit. Glamorous om te werken.
Ja. Maar wat zouden we misschien toch kunnen doen om dat werken in loondienst een beetje aantrekkelijker te maken? Voor al die mensen die nu misschien gevoelig zijn voor de lokroep van het snel geld verdienen.
Ja, precies. Want het zijn vooral die finfluencers die gewoon op die hopeloosheid een beetje in proberen te spelen. Met het idee van je wordt uitgebuit als je een baan aanneemt. En dat is natuurlijk gewoon, in de meeste gevallen zullen we maar zeggen, niet zo. Het glamoriseren van het bestaan met een baan begint natuurlijk wel ook bij dat het misschien aantrekkelijker gemaakt wordt om te gaan werken. En dat zit hem in bijvoorbeeld een lagere belasting op arbeid en een hogere belasting op vermogen.
Wat voor linkse dingen wil ik jou hier nou zeggen?
Ja, maar ook natuurlijk bij de werkgevers zelf, die gewoon moeten nadenken. Je kan natuurlijk wel staan klagen over die nieuwe generatie, die is maar lui. En je kan ook denken, hoe kan ik die mensen aantrekken en het werk aantrekkelijk voor hen maken, flexibel voor hen maken.
Ja.
En dat doen volgens mij ook een heleboel werkgevers, toch Marieke?
Ja, noodgedwongen zijn ze daar nu wel over aan het denken, ja.
Moeten ze aan die arme lui.
Wat denk jij wat er anders beter kan om deze generatie beter te bedienen, zeg maar?
Ja.
Nou, ik denk dat je inderdaad heel erg moet inspelen op de flexibiliteit die jongeren verlangen. Dus jongeren vinden het niet meer een heel aantrekkelijk idee om te studeren en daarna aan een baan te beginnen en dat de rest van hun leven te doen 5 dagen in de week. Dus kan je niet zeggen, je staat 4 dagen voor de klas en die 5e dag kan je lekker yogales gaan geven bijvoorbeeld. Of weet ik veel, in een verpleeghuis werken. Maar zorgen dat er wat meer afwisseling is in een loopbaan. Misschien ook wat meer vrijheid in hoe je het invult. Niet meer van 9 tot 5, maar als je inderdaad tussen de middag wil kitesurfen, dan kan dat en dan werk je wat langer door. Iets meer mee proberen te denken in wat de behoeften zijn van jongeren. En ik sprak een accountantskantoor, BDO, en zij hadden heel veel moeite met jongeren vinden die nog dat pad van de accountant wilden bewandelen. En zij hebben gewoon een soort jongerenraad aangesteld met wie ze overleggen over bijvoorbeeld secundaire arbeidsvoorwaarden. En een van de dingen die zij zeiden was van ja, waarom zouden we een leaseauto willen? Want we wonen toch allemaal in het centrum van Amsterdam of in ieder geval ergens waar je daar helemaal niks aan hebt. Liever willen we de mogelijkheid hebben om 32 dagen vakantie op te nemen bijvoorbeeld.
Ja,
nou ja, goed. Ja. Op die manier, volgens mij is het allerbelangrijkste en dat is natuurlijk een super groot cliché, maar om met ze te praten en te vragen wat hun behoeftes zijn.
Ja, ja. En misschien ook wel een beetje jongeren voorlichten over financiële zin en onzin. Die ze op het internet tegen kunnen komen. Want
misschien moet jij finfluencer worden, maar dan over finfluencers finfluencen.
Ja. Nou ja, ja, die mensen een beetje leren om daar kritisch naar te kijken in de puberleeftijd is misschien ook niet zo gek. We kunnen het natuurlijk wel als een soort wilde westen laten bestaan, maar
dat zou ik nog willen aanvullen, maar dat een bijdrage aan de maatschappij ook niet verkeerd is, zeg maar.
Want ja, het kan niet zwervender halen.
Ja, het is zo'n individualistische cultuur van influencen. Daar maak ik me dan heel erg zorgen om. In tijden van die tekorten in de zorg, in de techniek, in het onderwijs. Maar ja, als ik jou hoor, Marieke, valt het wel mee met die arbeidsparticipatie?
Nou, de tekorten zijn heel groot. En bedoel, de arbeidsparticipatie ligt heel hoog. Dus heel veel jongeren werken. Überhaupt werken Nederlanders heel veel. Maar we werken wel weinig uren.
Ja.
Dus qua uren is er absoluut wel winst te behalen.
Ja. Ja, nou en in die situatie is het toch gewoon best wel triest als je mensen die in principe een heel nuttige rol in de samenleving kunnen vervullen gaat aanmoedigen om hun fortuin bij elkaar te manifesteren. Ja, sorry, maar dan kan ik echt wel om janken.
Ja, en dan moeten mensen misschien ook beter tegen beschermd worden, vind je niet?
Ja, de AFM mag dan weer meer optreden. Ja.
En wat zou je tenslotte tegen mannen als Dylan willen zeggen die, nu 20.000 euro zijn kwijtgeraakt aan een shady shady constructie. Wat maakt gewoon werk in loondienst nou eigenlijk wel de moeite waard, Haro?
Oh jeetje. Dat ik bijvoorbeeld totaal kan verdiepen in elk onderwerp wat ik wil bij de Volkskrant. En dat ik daar met de zekerheid dat ik dat nog 30 jaar kan doen.
Ja.
En dat daar geen druk op zit van ik moet als freelancer elke maand zoveel stukjes produceren. Omdat ik anders niet rond kan komen. Dat is een hele fijne, rustige gedachte van in loondienst zitten.
Ja.
En dat kan ook creativiteit, denk ik, bijvoorbeeld stimuleren.
Een beetje rust in je leven zorgt eigenlijk ook wel weer voor meer creativiteit.
Dat kan zo.
Ja, want die mensen die op dat strand in Bali zitten, zijn wel daar op social media aan het posten. Zitten daar wel met hun laptop, hè?
Ja.
Je moet met een half oog naar al je aandelen kijken, toch?
Je moet eigenlijk meer medelijden hebben voor de digital nomads.
Die arme mensen op die stranden van Bali.
Altijd het wifi-wachtwoord zoeken. Ja.
Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Dit was Culturele Bagage. Montage wordt gedaan door Team Hageman en eindredactie door Corine van Duin, Emily van Kinschot en Julia van Alen. En wil je de Volkskrant steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl/podcastactie.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.